onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. 54, het eerste vers. Wij zullen lezen uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9. We lezen daarvan de eerste 14 versen. Hebreeën 9, de versen 1 tot en met 14. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. En achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat. En de ark des verbonds alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu al dus toebereid zijn, dus zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. waarmede de Heilige Geest dit beduidde dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Wij belijden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij zullen vanavond weer naar Gods woord in Numeri 19 gaan luisteren. Zoals we dat ook vanmorgen deden, toen zagen we dat dit hoofdstuk ons spreekt over het feit dat de Heere van iemand die met een dode in aanraking gekomen zegt dat zo iemand onrein is en hem daarmee buitensluit uit de dienst des Heren in het heiligdom. Maar hoe de Heren dan tegelijkertijd, zo zegt dit hoofdstuk, ook een middel geeft waardoor mensen die onrein zijn toch weer gereinigd kunnen worden. Het water der ontzondiging, bestaande uit de as van een verbrande jonge koe, vermengd met wat andere ingrediënten en dat dan inderdaad vermengd met levend water, waarmee die onreine zou kunnen worden gereinigd. En hoe dat dan gebeurt, die reiniging, namelijk doordat hij ermee besprengd wordt, dat zullen we vanavond gaan overdenken. Het uitgangspunt voor de prediking in nummer 19 is ook in vers 19, het eerste deel van dat vers. Nummer 19, vers 19a. En de reine zal de onreine op de derde dag en op de zevende dag besprengen. En op de zevende dag zal hij hem ontzondigen. En zoals we dat vanmorgen deden, zullen we ook vanavond hierbij weer dat woord uit Hebreeën 9 in de versen 13 en 14 ter hand nemen om daar het nieuwtestamentische commentaar dat de schrijver van de Hebreeën daarin geeft, hierbij ook te lezen. Laten wij samen eerst bidden. Heren, nu u ons ook vandaag weer voor de tweede maal samenbrengt in uw huis, willen we ook eerst weer uw heilig aangezicht zoeken in gebed. En opnieuw willen wij u vragen, Heren, dat u ons geven wilt dat we uw woord mogen horen en verstaan. Dat het door uw heilige geest ook zal mogen worden ingedragen in ons hart. En dat het door diezelfde heilige geest in ons hart ook mag zijn of worden een kracht Gods. Tot zaligheid. U hebt uw woord gegeven, Heren, opdat we daardoor de weg der zaligheid zouden weten, opdat we zouden weten wat er moet gebeuren in een mensenleven en waarom er zoveel moet gebeuren, omdat we immers zondaren zijn. U hebt uw woord gegeven als een boodschap om ons ervan te overtuigen dat we verloren schepselen zijn. Maar bijzonder ook hebt ge uw woord gegeven om ons te laten weten en ons ervan te overtuigen dat gij voor zulke verloren schepselen nochtans een weg des behouds hebt geopend in de Heere Jezus Christus. U hebt het redmiddel gegeven, het middel dat reinigt van alle zonde, waardoor een mens vergeving ontvangt, waardoor hij gereinigd kan worden, waardoor hij in uw gemeenschap hersteld wordt. En het zijn deze zaken, Heren, die ons keer op keer door uw woord worden voorgesteld. En zo ook vandaag. We hebben er vanmorgen al naar geluisterd hoe u in zo'n oudtestamentische plechtigheid, zo'n ceremonie, een boodschap hebt willen meegeven aan Israël. En hoe we vandaag in het licht van het vervolg van uw woord in het Nieuwe Testament zo'n oudtestamentisch gedeelte mogen verstaan en hoe dat vol onderwijs is. Vanavond lezen we verder in dat hoofdstuk en wij bidden u opnieuw dat u het alles door uw heilige geest wilt verklaren, bijzonder ook aan onze harten. Dat wij vanavond onderwijs mogen ontvangen ten aanzien van de wijze waarop gij mensen deel geeft aan dat offer van de Heere Jezus, aan dat bloed dat hij heeft gestort. Deel geeft aan die genade waardoor zondaren vernieuwd worden, gereinigd worden en rein voor uw aangezicht gesteld worden, om zo ook bekwaam gemaakt te worden om de levende God te dienen. Heren, wat een wonder van genade is dat, als dat aan een mens te beurt mag vallen. Er is geen enkele reden waarom u dat aan wie dan ook zou schenken, Heren. Want er is niemand die in uw ogen rechtvaardig is en er is niemand die zoiets heeft verdiend. Door onze zonde hebben we ons immers alles onwaardig gemaakt en hebben we er ons helemaal buiten gezet. En als het dan toch gebeurt dat gij naar recht een zondaar niet wilt schuldig keuren, dan is dat toch wel een ondoorgrondelijk wonder. En zo wordt het toch ook, als het beleefd wordt, ervaren. Heren, dat wonder dat gij op ons neerziet, dat wonder dat gij armen opricht uit het slijk, dat wonder dat gij nooddruftigen verschoont en aan armen uit gena uw hulpen ter verlossing toont. Mag het inderdaad ook vandaag, mag het ook in deze voorbereidingsweek, mag het ook op de aanstaande zondag ervaren worden dat gij dit doet en dat gij het doet uit enkel genade, uit enkel zondaarsliefde, dat u het doet op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Geef ons verder ook uw zegen, zo Heere, in deze kerkdienst, zowel in spreken als in luisteren. En wilt u alles weren wat de loop van uw woord zou kunnen stuiten, wat de orde in deze dienst zou kunnen verstoren. En laten we met aandacht mogen horen naar wat gij ons te zeggen hebt. En het is geen gering onderwijs, Heer. Het is geen onderwijs dat wij straffeloos kunnen negeren en waaraan we voorbij kunnen gaan. We zullen we onszelf ernstig tekort doen als wij met andere dingen bezig zijn en onze aandacht niet aan uw woord geven. Heren, daarom bewaar ons voor afleiding, bewaar ons voor alles waardoor wij tevergeefs naar de kerk zouden zijn gegaan. Geef ons genade, geef ons uw geest die onwederstandelijk werkt. Wilt u uw gunst gebieden, Heren, aan alles wat op uw zegen wacht, vandaag in uw ganse kerk en koninkrijk, als uw woord verkondigd is en verkondigd wordt of nog verkondigd zal worden, laat het woord van u overwinningen mogen behalen. Het is toch een levend woord, Heren. Het is toch een krachtig woord. Het is toch een woord waarvan je zelf gezegd hebt dat het tweesnijdender is dan enig tweesnijdend scherp zwaard en dat het doorgaat tot de verdeling van de ziel en van het merg en van de samenvoegselen, dat het een ontdekkend woord is, dat het een vernederend woord is, maar ook dat het een opbeurend woord is, een genezend woord, een heilzaam woord, een woord dat tot bekering brengt. Heren, laat het dienen waartoe het behoort te dienen, waartoe gij het gegeven hebt. En zegen het vandaag dan ook voor velen die het mogen horen. En laat zo ook uw koninkrijk daarmee en daarin en daardoor mogen komen. Heere, geef dat in ons deze ganse wereld waarin zoveel gebeurt, waarin de machten van het kwaad zich openbaren. En wat is er inderdaad veel, Heere, in deze wereld dat er in den beginnen niet was. Toen alles door de vrede bloeide. En toen de mensen in harmonie met elkaar leefden. En toen ze vooral ook in harmonie en innerlijke verbondenheid aan u de Heere mochten leven. Die paradijstoestand. Maar die is weg. En die is helemaal weg. En er is niets meer van over. En wat er dan nog van over is, Heere, dat is ook nog zo gemengd. En dat is ook nog nooit meer zuiver. Heere, zo is er in deze wereld haat. Zo is er bitterheid. Zo wordt er geweld gebruikt. Zo zijn er mensen die in de zonde leven. Zo zijn er mensen die een ander niet verdragen. Zo zijn er dictaturen. Zo zijn er regeringen die misdadig misbruik maken van hun macht. Die ze met geweld handhaven en die niet schromen om daar slachtoffers bij te maken. Zo is er ongerechtigheid in deze wereld. Dat is er vandaag en dat is er altijd geweest. En tegen de uitoefening van deze ongerechtigheid hebben de heiligen vroeger ook al uw genade, uw macht, uw wrekende gerechtigheid afgeroepen. En ze hebben u de Heere gesmeekt en we vinden dat in de psalmen dat gij uw vijanden zou willen verdelgen en dat gij gerechtigheid zou willen bevestigen op de aarde. En we vragen u dat ook vandaag, dat die bewinden die gefundeerd zijn op ongerechtigheid en geweld, zouden mogen verdwijnen. Maar wil daarbij, o God, voor grote rampen bewaren en wilt gij onschuldige levens sparen. En wilt gij zo ook nog betonen dat u het kwaad beteugelt en de machten van het kwaad inbindt. En laat er toch in deze wereld iets zo gezien mogen worden van het feit dat het evangelie van uw genade toch beslag legt op mensenharten en dat mensen door dat evangelie worden beheerst en geregeerd. En dat ook de algemene genade, Heere, niet zou worden weggenomen van deze wereld. Want waar zullen we dan terechtkomen? O God, wij vragen van u dat gij uw genade niet aan ons zou willen onttrekken. En dat u ons niet zou willen overgeven naar onze eigen dwaze keus. Maar dat we toch nog mogen ondervinden dat u de koning zijt die regeert en die alle dingen bestuurt en die ook aan het macht, de macht van het geweld een einde maakt en die de oorlogen op de aarde doet ophouden en die er uiteindelijk toch naartoe werkt dat al de zwaarden omgesmeed zullen worden tot landbouwgereedschap en dat de mensen de krijg niet meer zullen leren als de aarde vervuld zal zijn van de vrede die alle verstand te boven gaat. Heere, wij bidden van u, geef ons alles wat nodig is en hoor ons naar de grootheid van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 51ste psalm de versen 4 en 5. 51 vers 4, ontzondig mij met hyssop en verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Gemeente, laat mij eerst nog even heel in het kort samenvatten wat vanmorgen de prediking van het woord was. Dan zullen we daarna overgaan tot de lezing van het eerste gedeelte van het formulier. En daarna hoop ik met u maar nader na te denken over wat met name in het 19e vers van dit hoofdstuk wordt gezegd. We zagen dus vanmorgen dat de Heere voorschriften heeft gegeven betreffende mensen die onrein geworden waren doordat ze met de dood in welke vorm dan ook in aanraking waren gekomen. Dat waren nogal vrij ingrijpende voorschriften, want als we erover nadenken hoe vaak een mens in zijn leven niet met de dood in aanraking komt, dan moet je zeggen, het is ook onvermijdelijk dat wij dan iedere keer weer onrein worden. Er sterft iemand, die moet begraven worden, je komt op een andere manier ook weer met de dood, in huis, buitenshuis in aanraking. En iedere keer weer is er die wet die ons dan buitensluit vanwege onze onreinheid, waardoor een mens niet meer in staat is om naar het huis des Heren te gaan en de Heren daar te dienen. En zo brengt deze wet een mens eigenlijk in een uitzichtloze, hopeloze positie, waarin hij zelf ook op geen enkele manier verandering kan aanbrengen. Maar, en dat is de rijkdom van dit hoofdstuk nummer 19, de Heere heeft zelf, zonder dat iemand erom gevraagd had, de Heere heeft om redenen uit zichzelf aan dat volk nu ook het middel gegeven waardoor er aan die toestand van onreinheid een einde kon komen. Die rode koe die geslacht moest worden, verbrand moest worden. De as vermengd met nog wat andere dingen moest verzameld en bewaard worden. En voor het geval er zo'n onreine tot de priester kwam, moest die as voor de dag gehaald worden. Een gedeelte ervan vermengd werden met stromend water. Dat water der afzondering, en dat was het middel dat God verordineerd had om de onreinheid weg te nemen, de scheiding op te heffen en zo'n mens weer terug te brengen in de dienst des Heren. En dat alles wijst, zoals we in Hebreeën 9 gezien hebben, op de Heere Jezus Christus, dat water der afzondering, dat is nieuwtestamentisch gesproken het bloed van Christus, waarvan de Hebreeën schrijver zegt dat het geweten reinigt van dode werken. De mens die zondaar is, onrein in Gods ogen, moet gereinigd worden. Hoe? Doordat hij kennis krijgt aan, doordat hij verbonden wordt met het bloed van de Heere Jezus Christus. En hoe dat dan gaat? Wel, daar geeft nummer 19 ook antwoord op. Dat is in de weg van besprenging, maar dat zullen we zo meteen gaan overdenken. Laat ik u eerst het eerste gedeelte van het formulier lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Omdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Wat moet zo'n Israëliet die bij zichzelf tot de ontdekking gekomen is dat hij door de dood onrein geworden is, nu doen? Het eerste wat hij doen moet is onderkennen en erkennen dat hij onrein is. En daartoe moet hij naar de priester gaan. En daartoe moet hij bij de priester eerlijk vertellen wat er met hem aan de hand is. Hij moet erkennen dat hij onrein is. En dat hij verder niet komen kan dan dat te zeggen, ik ben onrein. En dat hij geen middelen heeft om dat te veranderen. En dat hij daarom op die priester aangewezen is. Want hij is de enige die wat voor hem doen kan. En dat die priester wat voor hem doen kan, dat is omdat God beschikkingen getroffen heeft. Want anders zou die priester ook machteloos hebben gestaan. Maar die Israëliet weet toch dat er zo'n plaats is waar dat water der as, waar dat die as van de jonge koe bewaard wordt. En hij weet toch dat het voorschrift is dat die as vermengd moet worden met stromend water. En hij weet toch dat de Heere gezegd heeft dat die mogelijkheid door hem is gegeven om de onreinheid te veranderen en weg te nemen. Kan die Israëliet dan zelf niet ervoor zorgen dat hij dat water in bezit krijgt? En kan hij het zichzelf dan niet toedienen? En kan hij dan zelf niet, het middel is er immers, gebruik maken van dat middel om zo zijn eigen reinheid te bevestigen? Nee, want de Heere heeft uitdrukkelijk gezegd dat de besprenging gebeuren moet door iemand die zelf rein is. Dat vinden we in onze tekst als eerste. En die reine zal de onreine op de derde dag en op de zevende dag besprengen. Dat werk moet gebeuren door iemand die zelf rein is. Maar als die onreine Israëliet nou eens naar de priester gegaan is, en als hij daar eerlijk gezegd heeft tegen de priester wat er met hem aan de hand is, en dat hij door de dood in zo'n situatie gebracht is, waardoor hij niet meer het heiligdom des Heren kan bezoeken, is daarmee dan eigenlijk niet voldaan aan de voorwaarden? Die man verbergt zijn onreinheid niet. Hij doet niet alsof er niks aan de hand is. Hij komt er eerlijk voor uit. Hij beleidt het op de plaats waar hij het beleiden moet. Is daarmee de zaak niet gered? Met zijn schuldbelijdenis. Nee, als hij dat al zou denken, dan zou hij zich opnieuw schromelijk vergissen. Er is geen mogelijkheid dat hij zichzelf reinigt, dat hij beslag legt op dat reinigingsmiddel en dat hij het zichzelf toe-eigent. Er is ook geen mogelijkheid dat hij met eenvoudig te bekennen hoe het met hem staat, daarmee eigenlijk zijn reinheid ook al tot stand brengt. De schuldbelijdenis is nog geen schuldvergiffenis. Wat moet deze man dan eigenlijk doen? Zich helemaal aan de priester uitleveren. Zijn zaak uit handen geven en die in de handen van de priester leggen. Nou zal hij dat niet doen als hij bij zichzelf die onreinheid helemaal niet zo serieus neemt. En ik weet het niet, de geschiedenis zoals we die in de Bijbel vinden vertelt ons nog niet tot in grote onderdelen precies alles wat er in Israël gebeurd is, ook met individuele Israëlieten. Maar als we het mensenhart toch een beetje kennen, gemeente, dan kunt u mij wel volgen als ik zeg dat het best mogelijk is dat sommige Israëlieten deze voorschriften ook helemaal maar terzijde gelaten hebben. En dat ze echt niet zo serieus hebben genomen als ze straks zelfs de geboden van Gods heilige wet naast zich neerleggen en andere goden gaan dienen. Dan hoeft het ons helemaal niet te verwonderen als we op een gegeven ogenblik zouden horen dat de voorschriften van nummer 19 door een groot deel van Israël gewoon helemaal genegeerd zijn geweest. En dat als ze al in aanraking waren geweest met een dode, er een hele hoop niet eens naar de priester gingen om dat te beleiden. Want ze tilden er niet aan. Het woog hen niet zo zwaar. Dus wil je naar de priester gaan, dan moet je wel ontdekt hebben wat er aan de hand is. En meer, dan moet je ontdekt hebben dat door wat er aan de hand is, jij bij de Heere niet meer terecht kunt. Je buiten het heiligdom van de Heere gesloten bent. En dan moet je last van hebben gekregen. Dat moet je erg zijn gaan vinden. Dat moet verdriet hebben veroorzaakt. Want anders neem je die stap niet. En ga je niet naar de priester. En herken je het niet. Maar je leeft er overheen. U begrijpt wel, de dingen die ik nu zeg, die hebben allemaal een toepassing. Ook in het licht van wat Hebreeën 9 ons vertelt, als dat water, dat middel ter reiniging van de onreine, vervuld is gezien in het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom, het is zeker waar, dat als een mens niet inziet wat de zonde met hem gedaan heeft, en als een mens niet innerlijk overtuigd is van zijn gescheiden zijn van God, en als een mens, omdat hij daarvoor blind is, ook geen oog heeft voor het middel dat God gegeven heeft, dan zul je van zo'n mens niet moeten verwachten dat hij in alle eerlijkheid, in alle oprechtheid en met een verbroken hart zijn schuld gaat belijden. Dat vind je bij zo iemand niet. Omdat de ernst van de dingen hem nooit duidelijk is geworden. En omdat hij in zijn oppervlakkige taxatie van de dingen er misschien heel makkelijk een excuus voor heeft. En er zo dus ook gewoon overheen leeft. Maar als God dat niet langer mogelijk maakt. Als de Heere ons doet zien wat zondaar zijn betekent. En wat het voor gevolgen heeft. En dat je nou buiten God staat en buiten de gemeenschap met God en buiten de omgang met God en buiten de dienst van de Heere. En dat je dat zelf ook nooit meer in orde kunt maken. En als je dan van dat reinigingsmiddel hoort, wat er wel is, maar wat ik ook zomaar niet grijpen kan. En wat ik ook mezelf zomaar niet toe kan eigenen, want dat moet door een reine toegediend worden. Dan komt het moment dat de mens, dat de ziel besluit om te zeggen, Heere, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En dat er dan gesmeekt wordt, zoals we dat gezongen hebben met David in de 51ste psalm. Heere, ontzondig gij mij. En neemt gij mijn ongerechtigheden en mijn overtredingen van me weg. En verlost u me van bloedschulden. En herschep in mij een rein hart. En wilt gij mijn leven vernieuwen en reinigen. En aan uw dienst doen zijn toegewijd. En wilt u dat reinigingsmiddel aan mij toebrengen, toedienen. En wilt u mij er deel aan geven. Opdat ik er waarlijk deel aan zal hebben. U merkt wel, zo iemand heeft dan intussen ook begrepen, misschien nog niet zo direct, misschien moet dat ook nog een heel, duurt dat ook nog een heel poosje, maar langzamerhand gaat hij er dan toch hoe langer hoe meer van begrijpen, dat hij er zelf nu ook helemaal niks meer aan veranderen kan. Dat hij wat de wegneming van zijn schuld betreft ook helemaal afhankelijk is van wat de Heere met hem zal willen doen. En als hij van het reinigingsmiddel hoort, dan wekt dat wel wat op in zijn ziel. En dan maakt dat wel wat wakker. En dan geeft hem dat wel hoop. En dan geeft hem dat wel werkzaamheden. Maar hij gaat toch ook ontdekken dat hij dat zomaar niet pakken kan. Dat hij zich dat zomaar niet toe-eigenen kan. Daar zijn zijn handen veel te zwak voor en daar zijn zijn armen veel te kort voor. En daar is hij veel te onwaardig voor. Hij zou het niet eens durven. Zelfs al zou hij het kunnen. Maar van dat kunnen is zelfs ook geen sprake. En dan komt zo iemand bij de priester. En dan legt hij zijn zaak daar voor die priester helemaal neer. En dan geeft hij het ook in handen van die priester. En dan constateert de priester uit wat die man beleidt, dat hij inderdaad onrein is. En dat hij inderdaad niet naar het huis des Heren kan. En dat hij inderdaad buitengesloten is. En wat doet de priester dan? Onmiddellijk dat water der ontzondiging voor de dag halen. En onmiddellijk die mens dat water met dat water besprengen, zodat onmiddellijk de onreinheid verdwijnt. Nee, nadat de priester het verhaal, de schuldbelijdenis, de erkentenis, ook de geloofsbelijdenis, want hij heeft tegen die priester ongetwijfeld gezegd van, maar ik heb gehoord dat er genade is, ik heb gehoord dat er een middel is, ik heb gehoord dat er reinigingsmogelijkheden zijn en ik zou een beroep op u willen doen om mij dat middel te willen schenken en me er deel aan te willen geven. Nou, dat die priester zo de schuldbelijdenis en de geloofsbelijdenis van die Israëliet gehoord heeft. En nadat hij heeft geconstateerd dat het die man ernst is, en dat hij zo graag weer rein zou zijn om ook naar het huis des Heren te kunnen gaan en de Heren weer te kunnen ontmoeten, stuurt de priester hem voorlopig toch nog naar huis. En hij zegt tegen die Israëliet, ik heb alles gehoord, komt u over 2 dagen weer terug. Dus dan verloopt er een korte tijd, dan is er een periode tussen dag 1 en dag 3. En waar dient die periode dan voor? Waar is dat goed voor om het zo te regelen? Ik denk dat het door de Heere bedoeld is om die Israëliet in die periode waarin hij wachten moet totdat de 3e dag aangebroken is, dat de Israëliet in die periode des te beter besef zal krijgen van wat het is om zondaar te zijn, zodat hij des te beter zijn zonde en vervloeking zou kunnen bedenken voor Gods aangezicht en des te gereder aanleiding zou hebben om zich voor de Heere te verootmoedigen. En dat hij des te meer zal kunnen inleven zijn eigen diepe afhankelijkheid van wat de priester in Gods naam met hem zal doen. En des te beter zal gaan beseffen dat hij in al zijn zoeken en in al zijn vragen en in al zijn begeren toch 100% afhankelijk is van de bediening uit God. Des te beter kan hij gaan begrijpen dat het niet uit de mens is en nooit. En des te vuriger kan hij gaan verlangen naar de reiniging die op Gods tijd zijn deel zal worden. Maar intussen mag hij in die tijd van uitzien, van wachten, niet lijdelijk zijn. Al kan hij dan niks, hij doet toch wat. Hij deed ook al wat toen hij naar de priester ging. Hij deed ook al wat toen hij het bij de priester bekend maakte. En toen hij de hulp van de priester inriep. En toen hij een beroep deed op dat genademiddel dat God verschaft had. En toen hij de priester smeekte om dat ook in zijn leven toe te passen. En in die dagen tussen de 1e en de 3e dag, in die uren die dan verstrijken, kan hij weliswaar niet zo naar de priester gaan, maar rechtstreeks tot God gaan in zijn werkzaamheden aan de troon der genade om de Heere te bidden om hem inderdaad te reinigen en te verlossen van alles wat hem van God gescheiden houdt. Is er dat ook niet in het leven van mensen die zichzelf hebben leren kennen en die het middel der genade door de Heere hebben zien aanwijzen in zijn woord en die er hartelijk begeerig naar zijn geworden om van dat reinigingsmiddel te horen? En die er hoop op gekregen hebben en weten, al voelen ze zich nog zo onwaardig, het is toch nog niet hopeloos, want de Heere heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En de Heere heeft een weg gebaand en de Heere heeft zijn eigen zoon gegeven. En ook al ken ik hem niet en ook al deel ik in zijn genade niet en ook al durf ik dat voor mezelf allemaal niet te geloven, er is toch De Heere zegt het immers zelf in zijn woord. Er is toch een middel om aan die welverdiende straf te ontgaan. En dan worden de werkzaamheden geboren. En dan wordt er met een schuldbewust hart gesmeekt aan de troon der genade. Heere, reinig gij mij van al mijn ongerechtigheden en van mijn verborgen afdwalingen. O, een mens kan niks doen, maar hij doet wel wat. Een mens in zulke omstandigheden is echt niet lijdelijk, al zou u dat denken. Echt niet. Met een beroep op, ja, de Heere moeten doen en ik kan toch zelf helemaal niks en ik ben onbekwaam tot enig goed. Ja, dat kun je redeneren zolang je het niet voelt en zolang je er geen pijn aan hebt. En zolang je niet voelt dat je een verloren zondaar bent. Maar o wee, als we dat gaan gevoelen. En als we gaan beseffen dat de Heere een genademiddel gegeven heeft, dan zegt de dichter, ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Je bent dag en nacht bezig, worstelend aan Gods genadetroon en roepend om genade en om hulp van boven. Een mens kan gewoon niet meer lijdelijk zijn, want de Heere maakt hem zelf werkzaam en de nood drijft hem. En het evangelie trekt hem. En zo is hij in die periode dat hij wachten moet. Actief, heilig actief aan Gods genadetroon. En dan komt de derde dag. En dan gaat die Israëliet naar de priester toe. De afspraak was gemaakt. En hij meldt zich weer op het juiste adres. En dan heeft de priester het reinigingsmiddel gereed. De as van de jonge koe is voor de dag gehaald. Er is een gedeelte van afgezonderd water uit een fontein of uit een beek. Stromend water is voor de dag gehaald. En er vindt een vermenging plaats van dat levende water met die as der ontzondiging. En met dat middel wordt de Israëliet door de reine priester besprengd. Voor de eerste keer. Dan wordt het middel dat God gegeven heeft hem niet getoond, voor ogen gesteld, zodat hij het zien kan, zodat hij het bewonderen kan, zodat hij God er ook voor danken kan. Dan wordt hem er niet over verteld door de priester. Maar dan wordt het op hem aangebracht. Als hij ermee besprenkeld wordt, dan vallen de druppels van dat water op zijn hoofd. En op zijn schouders. En op zijn lichaam. En op zijn handen. En dan wordt hij nat door dat water. En dan weet hij het ook, dan ziet hij het, dan voelt hij het aan zichzelf, dat de Heere door middel van de priester dat middel der reiniging op hem aanbrengt. En wat denkt u dat dat teweeg brengt bij deze man? Bij deze onreine, bij deze buitengeslotene, bij deze veroordeelde, bij deze man die van God te horen gekregen heeft, zolang je zo bent, kun je niet meer in mijn huis en voor mijn aangezicht komen. En bij deze man die daar juist nou zo'n pijn over heeft, en die dat zo dolgraag, zo zielsgraag veranderd zou zien, wat denkt u dat het teweeg brengt als hij er zelf bij is? Want het gebeurt niet terwijl hij ligt te slapen. Het gebeurt niet op een moment dat hij bewusteloos is. Het gebeurt op een moment waar hij zelf helemaal bij is en waar hij helemaal op geconcentreerd is. Daar heeft hij nou al die dagen naartoe geleefd, naar dit ogenblik. Daar heeft hij al die tijd naar gehunkerd dat dat moment mocht aanbreken. Wat denkt u dat er bij zo'n mens gebeurt als hij dat water voelt op zijn voorhoofd, als hij dat water voelt op zijn hand, als hij de natte plekken op zijn kleren ziet ontstaan? Zou het hem niet met verwondering, zou het hem niet met ootmoedige dankbaarheid, zou het hem niet met innerlijke vreugde vervuld hebben? En zou hij niet in het besef van zijn onwaardigheid, in diepe verwondering de Heere in stilte gedankt hebben. O God, waar heb ik dat aan te danken dat u mij, onwaardige zondaar, onreine in uw ogen, niet verstoot, maar dat u in ontferming en in genade op me neerziet. En zou er dan in zijn ziel, die zo heen en weer geslingerd is, tussen hoop en vrees, in zijn ziel die gebukt is gegaan onder de onreinheid en die onder andere momenten weer hoop gekregen had omdat er een genademiddel, een redmiddel, een reinigingsmiddel was, zou er in zijn ziel dan niet een wondere vreugde afdalen als hij ervaart: de Heere geeft mij er in zijn goede tierenheid deel aan. En is het zo niet? En ik zeg maar weer met Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer is het ook wat de beleving van deze dingen betreft in het leven van iemand die door zijn zonde gekweld is en die zijn schuld voor God heeft gevoeld en beleden en die een beroep gedaan heeft op de barmhartigheden des Heren en die dan ondervindt dat dat bloed van Jezus Christus niet langer voor hem verborgen gehouden wordt, zodat hij er alleen wat van weet, zodat hij alleen weet dat het er is, maar zolang dat hij, en terwijl hij het weet dat het er is, ook persoonlijk er nog geen kennis aan heeft. Zou in het leven van zo iemand, die als hij er dan werkelijk mee besprengd gaat worden, als de Heere door zijn Heilige Geest het nu uit Christus laat nemen, om het aan die mens te verkondigen, om het aan die ziel toe te passen, en om die ziel te doen weten dat de Heere nu de schuld wegneemt en de ongerechtigheden verzoent, zou er niet nog veel meer in zo'n mensenkind een beleving van het wonder, een beleving van de vrede, een beleving van de vreugde zijn? Dat God, zonder enig toedoen van onze kant, zonder enige waardigheid of verdiensten bij de mens, uit louter genade dat dierbare bloed van Christus gebruikt om zo'n mens daarmee te bedekken. Dat geweten, ik citeer de woorden uit Hebreeën 9, dat geweten te reinigen van dode werken. Want dat is het in feite, niet waar? De Hebreeën schrijver heeft het over ons geweten. En dat geweten is zich bewust geworden van wat het is om zondaar te zijn. En als de wet ons aanklaagt, dan stemt ons geweten de wet toe. Dan gebruikt God dat geweten ook als een beschuldiger. En als de stem van ons geweten zich voegt bij de stem van Gods wet, waar moet de mens dan blijven? Als zelfs ons hart ons aan moet klagen, dat niemand in dat gericht rechtvaardig zal zijn. Want er zijn op dat geweten zoveel dode werken, dat zijn zonden. Dat zijn zonden die de dood ten gevolge hebben, die de dood veroorzaken, die ons dood doen zijn in de misdaden en in de zonden. En als we met zo'n geweten vol dode werken door de Heere geplaatst worden bij dat bloed van Christus. En als de Heere, en Hij doet het, als de Heere dat water neemt, dat bloed van Christus neemt, en als Hij het zo'n ziel doet ervaren, dat de Heere Jezus tegen zo iemand zegt: het bloed dat voor u vergoten is, tot vergeving van zonde, dit heb ik nu voor u gedaan. Zo zegt die zaligmaker die zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. En die zo zijn bloed gestort heeft. Hij is het die dat bloed ook gaat toepassen door zijn geest aan de harten. En als ik die woorden zo citeer zoals ze door de Heere Jezus gesproken zijn ook aan de tafel, toen hij met zijn discipelen daar aan zat en het sacrament instelde: dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u, dat bloed, mijn levensbloed, voor u en voor uw dode zielen gestort, om uw leven te maken en in Gods gemeenschap te herstellen. Als dat ervaren mag worden, aan de avondmaalstafel of op een andere manier, in de kerk als het over die dingen gaat, in je binnenkamer als je met die zaken worstelt, in het Bijbellezen als de Heere zijn woord wil toepassen aan het hart. Als dat gebeurt, is het dan niet een en al verwondering van binnen, dat de Heere schoon zwaar getergd bewijst dat hij langmoedig is en weldadig en groot van goede tierenheid. Is het dan klaar? Is dan als die derde dag is aangebroken en de Israëliet bij de priester geweest is en als hij met dat water besprengd is, is het dan helemaal klaar? Dan stuurt de priester die man weer naar huis. En dan zegt hij, kom over 4 dagen nog eens terug. Dan breekt dus straks de 4e dag en de 5e dag en de 6e dag aan. En dan moet het ook nog de 7e dag worden. En intussen is het proces van de reiniging begonnen. Maar kennelijk is het proces van de reiniging dat op de 3e dag begonnen is nog niet voltooid. Want op de 7e dag moet hij terugkomen en dan wordt hij opnieuw besprengd. Was dan die eerste keer niet voldoende? Wel, ik denk dat de Heere ons hier onderwijs geeft. En dat we dat dan ook inderdaad in het licht van Hebreeën 9 en in het licht van andere plaatsen in het woord van God zo ook wel mogen verklaren. Dat de Heere hier onderwijs geeft in deze waarheid. Dat in het leven van Gods kinderen, als zij door het geloof beginnen deel te ontvangen aan Christus en zijn bloed en zijn gerechtigheid, het proces van de reiniging begonnen is. En dat wat er op die 3e dag gebeurt, genoeg is voor de vergeving van al hun zonden en de kwijtschelding van al hun ongerechtigheden, laat ik het noemen, voor hun rechtvaardig zijn voor God. Maar zoals we een aantal weken geleden in de morgenpreek hebben gehoord, is voor degene die gewassen is, het niet nodig dat hij nog een keer gewassen wordt. Ik denk aan die geschiedenis waarin ons verteld wordt van de voetwassing en van het onderwijs dat de Heere Jezus daar gaf. Maar voor degene die gewassen is, is het wel nodig dat dagelijks zijn voeten gewassen worden. Want die worden iedere keer weer onrein. Ziet u diezelfde lijn niet hier, van die 3e naar die 7e dag, de reiniging is begonnen op dag 3. En toch moet hij op dag 7 nog terugkomen. Want de reiniging mag dan begonnen zijn. En toch is er nog onreinheid overgebleven. En toch is het nog niet zoals het moest zijn. En toch kan zo'n Israëliet op dat moment nog niet naar de tabernakel. En kan hij nog niet de Heere dienen, zoals hij van harte begeert. Anders gezegd, toegepast gezegd, alweer in het licht van Hebreeën 9, hoeveel te meer, hoe gaat dat dan met die reiniging van het geweten van dode werken door het bloed van Christus? Eigenlijk net eender, nietwaar? De mens krijgt er door de genadige bediening uit de Heilige Geest, waar hij door het geloof ook gelovig ook de hand op mag leggen, deel aan. De Heere zegt het tegen hem, de Heere bedient dat woord, dat toegepaste woord, door woord en sacrament aan zijn ziel. Hij krijgt hoop, hij mag zich verheugen in God, hij ervaart opnieuw de gemeenschap met God, het wonder dat het bloed van de Heere Jezus Christus inderdaad het middel is tot reiniging en tot verzoening. Hij kan bij tijden zijn geluk niet op dat de Heere hem deze weldaden heeft willen schenken. Maar op een ander moment komt hij erachter dat er toch nog weer zoveel in hem overgebleven is wat voor God niet bestaan kan. Op een gegeven ogenblik komt hij aan de weet dat het toch iedere keer weer mis is. Dat hij zoals die, en dat gaf onderwijs gaf de Heer Jezus in die toepassing die hij op de goedvoetwassing gaf, dat er iedere keer toch weer zoveel stof aan ons kleeft en zoveel onreinheid aan ons kleeft. Omdat wij altijd nog maar weer leven in een zondige wereld, omdat wij altijd maar weer leven in een wereld die vol besmetting is. En omdat wij altijd nog in ons omdragen een oude mens. En die oude mens die wordt nooit bekeerd. Nooit. Die wordt nooit beter. Die houdt nooit op te zondigen. Die houdt nooit op gelegenheden te zoeken om te zondigen. Die blijft altijd zijn eigen natuur volgen. En dat is de oorzaak dat de reiniging wel begonnen is, maar nog niet voltooid. En dat is tegelijkertijd de oorzaak voor wie de dingen inleeft, voor wie de dingen gaat beleven, dat hij bij tijden zich zo heel goed herkent in de klacht van de apostel: ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dan ben je echt een tweemens. En dan ben je echt een mens in wie het proces van de waarachtige bekering begonnen is. En de waarachtige bekering, dat is bij tijden een hartelijke vreugde in God. Een leven in de verwondering. De Heere zag op me neer. De Heere heeft me niet gepasseerd. De Heere heeft me niet aan mijn lot overgelaten. Al had ik het er 1000 keer naar gemaakt. Een hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. Maar het leven der bekering is tegelijkertijd ook weer een hartelijke droefheid en een smart dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En weet u, dat besef van zondigheid, dat besef van de toorn Gods te hebben wakker gemaakt, dat is tussen die 3e en die 7e dag nog intenser dan voor die tijd. Wist u dat? Want dan ga je nog veel meer beseffen dat je tegen zo'n goeddoend God zondigt. En dan ga je nog veel meer beseffen dat je de Heere die zo goedertierend geweest is, niet geeft wat hij verdient te ontvangen. Dat is geen excuus dat we geen volkomen geloof hebben. Dat is geen excuus dat we God niet dienen zoals we schuldig zijn. Maar dat moet ons des te meer aanklagen, want de Heere die in zijn gunst op ons neerzag en die dat bloed van Christus in beginsel aan onze ziel verklaarde, die is nu toch veel meer onze liefde en onze hartelijke toewijding waard. En dan toch te ontdekken dat het er vaak niet van komt. En toch te ontdekken dat de reiniging, hoewel begonnen, nog lang niet voltooid is. En dat geeft smart. En dat doet ook beseffen dat er toch nog meer moet gebeuren. Wat moet er dan met die oude mens gebeuren? Ik zei al, die wordt toch niet bekeerd. Nou, wat moet er dan mee gebeuren? Moet je daar dan altijd maar mee blijven leven? Hier op aarde en straks in de hemel ook nog een keer? Moet je die altijd bij je dragen en altijd die mogelijkheid weer hebben dat die oude mens je toch weer wegtrekt bij de Heer en toch weer in de zonde doet terechtkomen? Nee, die oude mens moet sterven. Als die zich dan toch niet laat bekeren, dan moeten we ervan verlost worden. Dan moeten we hem echt helemaal kwijt. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt niet eerder dan wanneer de laatste adem door ons wordt uitgeblazen. Ik zou zeggen, en dat is dan voor Gods kinderen de 7e dag. Dan is het gebeurd. Dan is de reiniging begonnen en voltooid. En dan kunnen ze naar het hemelsheiligdom. Daar zijn ze dan geschikt voor gemaakt. Vrijgesproken van schuld en straf
maar ook volkomen gereinigd, zodat de heiligheid ook volkomen is. En dan blijft alles van die oude mens achter. En er gaat niets van mee als ze dan opgaan tot Gods altaren, tot God hun God, de bron van vreugd. Dan is het voltooid. Dan zijn ze echt bekeerd, gerechtvaardigd en geheiligd. En daar mogen ze de levende God en zijn Christus voor eeuwig dienen en aanbidden. En daar pas ten volle beseffen wat het geweest is, dat de Heere in hun leven hen heeft opgezocht. En wat het geweest is, wat de Heere Jezus bewogen heeft om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Dat is één lijn waarlangs wij deze voorschriften uit nummer 19 kunnen lezen en kunnen toepassen en op onszelf ook kunnen toepassen. In de hoop dat u mee kunt komen. Want nou blijkt dus dat je op vier plekken kunt zitten. Dat je in vier perioden in je leven kunt verkeren. Er zijn wellicht in ons midden ook mensen die nog nooit naar de priester zijn geweest. Die dus in die eerste periode nog zitten, wel onrein, maar het nog nooit gezien en het nog nooit gevoeld en het nog nooit oprecht hebben beleden. Niet naar de priester zijn gegaan. Omdat het je niet zwaar weegt, omdat je er niet aan tilt, omdat je er wel aan voorbij kunt leven zonder dat je al te veel moeite ermee hebt. Bij wie is dat zo? Onrein verklaard door de Heer, en dat staat buiten kijf. Want we zijn brekers van Gods wet en we hebben gedaan wat kwaad is in Gods ogen. En we zijn door de zonde besmet allemaal en onrein, onrein in Gods ogen. En bij wie is het nou nog zo, zonder dat hij dat nou eigenlijk voelt en met smart en pijn beleeft? Blijf toch niet in die fase. Erken voor God wie u bent. En besef toch dat God een middel heeft gegeven om u ervan te verlossen. Om u eruit te behouden. En dat de Heere wacht, zo staat het in de schrift. Dat de Heere wacht om genadig te zijn. Of wie zijn het die naar de priester zijn gegaan en die het eerlijk voor God hebben leren belijden en die een beroep hebben mogen doen op die genade Gods in dat reinigingsmiddel en die hebben leren vragen: Heere, ontzondig gij mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. En die van de priester gehoord hebben: wacht op de Heere. Ja, wacht. Wie zijn het die met innerlijke worstelingen met deze dingen bezig zijn en die het zo graag van de Heere zouden vernemen dat hij tot hun ziel zou zeggen: ik ben uw heil. Die het zelf niet durven nemen. En die zich aan de Heere toevertrouwen en aan de Heere overgeven. En de Heere roepen en zijn genade inroepen: Heere, gedenk mijner, zoon van David, ontferm u mijner. Die dus tussen die eerste en die derde dag in verkeren. Houd aan, grijp moed. Al gij die God zoekt in uw zielsverdriet. Want de Heere zal zijn gevangenen niet begeven. En als hij dat in een mensenziel gelegd heeft om in verootmoediging tot de Heere te vluchten en begeerte gewekt heeft naar zijn eigen reddingsmiddel, dan zal de Heere vroeg of laat die derde dag doen aanbreken. En dat hij dan inderdaad ook zijn genade zover zal betonen dat hij dat bloed van Christus waar de ziel naar hunkert gaat toepassen aan het hart. Je kunt ook verkeren tussen de derde en de zevende dag. Dat je ervan weet, van dat bloed. Dat je er ervaring van hebt, van dat genadewonder Gods. Dat je er wat van geproefd en gesmaakt hebt, misschien aan zijn tafel. Dat de Heere zo goede tieren is en dat die woorden wel eens in je ziel gedaald zijn. Ik voor u. En dat je er kracht uit geput hebt. En dat je toch tot je smart. En soms moet je zeggen, het doet niet eens zoveel pijn. Zo verdorven kunnen we dan ook nog weer blijken. Maar dat je dan toch iedere keer weer tot ontdekking komt. Het is niet zoals het wezen moest. Wat komt de Heere toch iedere keer weer veel aan me tekort. En wat blijft er in mijn leven toch nog veel wat anders moest zijn. En als je dat opnieuw gaat beseffen en beleven. Ach, dan heb je opnieuw die genade nodig. En wat kan er dan wel eens een uitzien zijn naar de zevende dag. Naar de dag van de volkomen verlossing. Dat dat nou allemaal achter de rug is. En dat er geen enkele zonde meer scheiding maakt. Wie is daar in die periode? Tussen dag 3 en dag 7. En dan is er nog een vierde periode. Daar is niemand van ons op dit ogenblik. Maar dat is toekomst voor alle die God waarachtig vrezen. Dag 7 komt ook. En wat daarna volgt. Om dan echt zoals Hebreeën 9 zegt. De levende God volkomen te mogen dienen. Dat is het perspectief dat de Heere opent voor hen die hem waarachtig vrezen. Gemeente, ik zei dat is één lijn waarlangs we deze gebeurtenissen, deze voorschriften kunnen toepassen. Je kan ook een andere lijn nemen. En dat onderwijs zie ik hier ook wel in. Ik geef dat even heel in het kort aan. Een Israëliet beleefde deze dingen niet één keer in zijn leven. Want ik zei vanmorgen al, en dat kunt u zich indenken. Hoe vaak zou het niet kunnen gebeuren in een mensenleven dat je weer onrein raakt door in aanraking te komen met de dood of met een dode. 50 keer misschien wel in een mensenleven. Dan moest die Israëliet 50 keer diezelfde weg gaan. Al die keren weer opnieuw naar de priester. Al die keren weer zijn eigen onmacht beleven. Al die keren weer tegen de priester zeggen zo en zo is het maar. En pleiten bij God, Heere, maar bij u is toch vergeving. Maar elke keer weer opnieuw uit die volheid bediend worden. En elke keer weer opnieuw als een machteloos mens het van de bediening uit Gods geest hebben. En elke keer weer opnieuw het van de Heere te horen krijgen. Ik ben uw heil. En omdat de Heere dat weet, daarom heeft hij voor zulke mensen, voor zulke boetvaardigen, voor zulke onreinen in zichzelf, voor zulke worstelaars aan de troon van zijn genade, voor zulken die alleen nog maar hoop kunnen hebben als dat bloed van Christus op hun ziel mag komen. Hij heeft voor zulken het avondmaal ingesteld, omdat hij het daar keer op keer tot hen wil zeggen. Ik ben uw heil. Amen. Psalm 65, de verzen 2 en 3. wij samen danken. Genadige God, wij zien ook nu weer op tot u. En het past ons om uw naam te danken voor wat u ons vandaag hebt gegeven, voor uw woord, voor het onderwijs uit uw woord. Laat het ons nu inderdaad ook bijblijven, laat het in onze harten blijven, laat het in onze overdenking mogen blijven. En laat het ons ook werkzaam maken aan uw troon, Heere. Voor het eerst of opnieuw in ons leven, maar zeker ook in deze week die voor ons ligt. En wilt gij door uw Heilige Geest verder onderwijzen, door wat we gehoord hebben ook heel persoonlijk toe te passen. En ons te doen weten wat we moeten weten en te doen gevoelen wat we moeten gevoelen en te doen geloven wat we hebben te geloven. En wilt gij zo in ons midden, in het midden der gemeente, heerlijk en krachtig en overtuigend en vervrijmoedigend werken nadat u weet dat nodig is. Laat uw geest ons leiden, Heere, en mogen wij onder de leiding van uw Heilige Geest gaan in de weg die gij wilt dat wij zullen gaan. Wil alles weren en wegnemen wat ons van u vervreemd en wat scheiding aanbrengt. O God, geef dat we van uw genade mogen ontvangen om u waarachtig en waarlijk te mogen dienen. En houd ons ver van de zonde. Houd ons ver van alles wat ons ver van u doet zijn. En breng ons onder de genadige bearbeiding van uw Heilige Geest, die ons te vrezen van uw naam leert. Wees ons zo genadig en verzoen onze schuld. Ook de zonden die wij in het heiligdom bedreven. Want waar kleeft het kwaad ons niet aan? Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan Os of Far die hun klauw verdelen. gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.